vader van 4 jonge kinderen. Een aantal van u, een heel aantal van u, zal ook gehuwd zijn en vader zijn. Aan het einde van deze inleiding wil ik wat aanbevelingen doen, onder andere richting gezinnen. En ik zou willen zeggen, slaat u daarbij ook uw eigen gezin niet over. En daarnaast, natuurlijk gaat het ook over de taak die u heeft als predikant of als werker in de kerk. Hopelijk zitten er vanmiddag gedachten bij waar u in de praktijk van uw werk iets mee kunt. Ik wil vanmiddag 2 dingen doen. Ik wil met u de diagnose stellen. Wat is er aan de hand? Wat leeft er in de wereld waarin wij werken en waarin wij leven? Hoe wordt er gedacht en gesproken over seksualiteit? Ik wil ook wat cijfers daarbij noemen over seksueel gedrag onder christelijke jongeren. En daarna wil ik proberen om, ja, antwoorden vind ik een beetje een groot woord, of zeker geen oplossingen, maar wel wat handreikingen, wat suggesties, wat gedachten die ik wil proberen door te geven. Wellicht zitten daar dingen bij waar u in uw eigen gemeente iets mee kunt. Maar laten we eerst verkennen waar we het over hebben. Zomaar een aantal voorbeelden. Ga voor uzelf maar na. Op welke manier bent u in de afgelopen 2-3 weken geconfronteerd met het thema seksualiteit? Ik denk dat we dan allemaal voorbeelden kunnen noemen, want we leven in een samenleving die bol staat van seksuele prikkels. Een aantal voorbeelden. Het zal niemand ontgaan dat we in de reclame heel vaak vrouwen tegenkomen die gebruikt worden om een nieuwe auto, een badkamer of een telefonieabonnement aan te prijzen. Wat heeft een abonnement voor Vodafone te maken met een schaars geklede dame die verleidelijk naar je glimlacht? Zo werken reclamemakers. Soms gaat het verder. In mijn woonplaats Dordrecht fietste ik de afgelopen dagen meerdere keren langs een reclamebord voor een Kama Sutra beurs, een erotische beurs, ik meen in Rotterdam. Erotiek reclame. Je kunt het tegenkomen als je met je kinderen naar school fietst, of als je op weg bent naar je werk een paar maanden geleden en bij de Brienenoordbrug bij Rotterdam langs de weg een groot bord ziet voor webcam seks. Het is een hele goede zaak dat de reclamecodecommissie dat onlangs verboden heeft en gezegd heeft: kleine kinderen moeten niet zomaar geconfronteerd kunnen worden met reclame voor webcam seks. En het is opvallend dat een niet-christen deze klacht heeft ingediend. Wij zijn als christenen niet de enigen die ons bezorgd maken over dit probleem. En nog maar een paar weken geleden heeft Gert-Jan Segers, Kamerlid voor de ChristenUnie, Kamervragen gesteld omdat reclamevliegtuigjes aan het strand die uitspraak omzeilen door langs de vloedlijn te vliegen en daar reclame te maken voor een erotische site. Als je op een willekeurige dag door een treinkrantje bladert als de spits, kom je daar reclames tegen voor een escort service of voor een sekslijn. En in de media, we hebben het heel veel kunnen lezen, ook de laatste dagen, is veel te doen over overspelsites als Second Love, Ashley Madison en andere, waar je de sleur van het gewone huwelijksleven kunt doorbreken door eens afwisseling te zoeken bij een ander. Moet je wel oppassen, want voor je het weet staat je account online, maar er is veel animo voor, dat blijkt. Zomaar een paar voorbeelden waar u en ik tegenaan kunnen lopen. De een is daar gevoeliger voor dan de ander. En misschien wennen we er met z'n allen wel een beetje aan. Ja, het is nu eenmaal zo. Dit is de situatie waarin wij leven. En wellicht zegt u, nou ja, dan kijk je toch gewoon de andere kant op. Nou, dat is zeker een goed en waardevol advies. En toch, als we dit alles op ons af laten komen, dan is het grootste probleem niet zozeer wat wij zien. Maar er wordt vooral een aanval gedaan op ons denken. Het denken over huwelijk, relaties, seksualiteit staat op de helling. Ook daarvan een paar voorbeelden. U heeft vast wel eens gehoord van de school-tv, Dr. Corrie, die daar haar show heeft en die daar voorlichting geeft, seksuele voorlichting. Ik heb de laatste dagen nog een paar stukjes van haar nagekeken. Alleraardigst, een leuke dame die op een speelse manier allerlei dingen doorgeeft rond seksuele voorlichting. Ik raad u aan, als u wilt weten hoe er in onze samenleving wordt gedacht over seksualiteit. Kijkt u morgen of overmorgen eens een paar stukjes van Dr. Corrie op schooltv.nl. En zeker, er zijn een heleboel dingen die niet per se verkeerd zijn. Maar toch, als je tot je door laat dringen wat de boodschap is die zij doorgeeft, dan is dat heteroseksualiteit is oké. Ben je homo, is ook oké. Er zijn ook mensen die zijn biseksueel, dat is oké. Vrije is lekker. Porno hoort erbij. Enzovoorts. Dus de boodschap over relaties, over zelfbevrediging, over homoseksualiteit, over vrijen, is een boodschap die haak staat op het denken van de Bijbel. En dan praten we dus over schooltv, kinderen tussen 9 en 12 jaar. Nog een voorbeeld. Vorig jaar is dit boekje verspreid onder circa 100.000 leerlingen in Nederland. VO-leerlingen, verhalen voor onder je kussen. Een boekje dat onderdeel was van de campagne Maak seks lekker duidelijk. Seks is prima, zolang niemand je daartoe dwingt. Natuurlijk, als je zo'n boekje doorbladert, staan daar best goede dingen in. Bijvoorbeeld een hele heldere waarschuwing tegen loverboys. Maar de teneur is toch vooral, laat niemand over je grenzen heen gaan. Doe niks wat je zelf niet wilt. Gebruik altijd een condoom en doe verder vooral wat bij je past en wat jij lekker vindt. Ook andere jongere programma's ademen die sfeer. De wereld van muziek en van films is doortrokken van seks en van erotiek. Ik vraag aan jongeren wel eens, noem mij nou eens twee handenvol films waarin helemaal geen zwoele, halfnaakte of helemaal naakte of erotisch getinte scènes voorkomen. Nou, de meeste komen niet aan 10, enkeling wel. En als dan de volgende vraag is, maar zijn dat de films die jullie kijken? Ja, dan vallen ze door de mand. En natuurlijk het internet. Men zegt dat ongeveer een derde van alle internetpagina's erotisch van aard is, pornografisch van aard is. Pornografie is van alle tijden. Alleen in onze tijd heeft internet daar wel een geweldige vlucht aan gegeven. Els van Dijk noemde dat ooit een erotisch pakhuis dat we allemaal onder ons toetsenbord hebben. En het overgrote deel van de jongeren kijkt naar porno. Ook christelijke jongeren. Ik kom daar zo nog op terug. En natuurlijk het denken over homoseksualiteit. Er zou een apart thema over in te vullen zijn en misschien is dat een suggestie voor volgend jaar. Ik stip het hier slechts aan. We kunnen allemaal zien hoe hard het gaat dat ons denken, het Bijbelse denken over homoseksualiteit, op de helling staat. En het is veelzeggend met welke zendingsdrang organisaties als het COC en seculiere politici willen komen tot volledige acceptatie van de homoseksuele praktijk. Steef de Bruin schreef daar onlangs een artikel over in het RD naar aanleiding van de Gay Pride. En hij sprak over de tweede seksuele revolutie. Het laatste wat ik wil noemen, de wereld van de social media. Daar hebben anderen veel meer verstand van dan ik. Maar degenen die actief zijn op social media weten heel goed dat het niet moeilijk is om je daar heel anders voor te doen dan je in werkelijkheid bent. Een van onze schoolmaatschappelijk werkers vertelde me eens dat ze een gesprek had met hun leerlingen in het VO. Kort voor dat gesprek keek ze eventjes op de Facebookpagina van het meisje. En daar trof ze een schaars gekleed meisje aan in uitdagende pozen die in de lens keek. En toen ze dat meisje in haar spreekkamer kreeg, toen zag ze een onzeker, schuw meisje weggedoken. Dan zie je twee heel verschillende meiden lijken het, terwijl het gaat over dezelfde persoon. Nou, zomaar wat voorbeelden hoe de seksualisering van de samenleving onze gezinnen, onze kerken en wellicht ook ons eigen leven binnendringt. En wat is nu het probleem? Ik had eens een huisarts aan de lijn en die zei van, ja joh, wat is nou het probleem? Eén die gaat een half uurtje sjoelen om te ontspannen en de volgende kijkt een poosje naar pornografie. Wat is nu het probleem daaraan? In 2008 verscheen het boek waarvan u de cover hier ook ziet op het scherm. Het boek van Mirthe Hilkens, ze was toen muziekjournaliste. Ze is later korte tijd Kamerlid geweest voor de Partij van de Arbeid. En zij heeft een boek geschreven over de pornoficatie van de samenleving. Een niet-christen die heel veel muzieknummers, videoclips heeft geanalyseerd en tot de conclusie komt: onze samenleving en vooral de wereld van de muziek en van de films staat bol van Mac-seks. Seks als een consumptieartikel, als een snack. En dat heeft weinig meer te maken met liefde, maar het is pure lust. Dan gaan we vanmiddag niet een klaagzang zingen over de grote boze wereld om ons heen. Maar het is wel goed dat we onder ogen zien dat deze manier van denken, dit seks als een snack, dat is de boodschap die onze kinderen meekrijgen en die in onze gezinnen binnendringt. En niks doen betekent dat dit de sfeer is waarin onze gezinnen groot worden, onze kinderen groot worden. Ik ben ervan overtuigd dat we overspoeld worden met leugens, dat we bedrogen worden. Ik heb een paar van die leugens eens op een rij gezet. Ik ga dat niet allemaal uitvoerig hier langslopen, maar laten we kort even hiernaar kijken. Welke boodschap krijgen wij over seksualiteit? Het lukt altijd. Een volmaakt beeld van vrouwen. Vrouwen zijn slank en blond en volmaakt en op zijn minst bijzonder aantrekkelijk. Man en vrouw vinden seks allebei even lekker. En het gaat in een pornofilm of op een internetpagina allemaal snel en heftig en vol van hartstocht. Het is zo gebeurd. Het gaat om genieten. En een monogame relatie is echt een uitzondering. Seksuele vrijheid, dat is pas echte vrijheid. En homoseksualiteit is geen enkel punt. Nou, als we deze boodschap eens proberen te analyseren of onder kritiek te stellen, dan kunnen we daar een heleboel tegenover zetten. Seks is altijd leuk. De werkelijkheid is dat je het moet leren. Vrijen, een gezonde seksuele relatie is iets dat moet groeien. De jongeren denken wel eens, als je gaat trouwen, dan kom je terecht in een soort walhalla, waar in één keer alles lukt en alles goed gaat. De werkelijkheid is dat de meerderheid van de stellen beginnersproblemen heeft. Seksualiteit vraagt om tijd, vraagt om liefde, vraagt om afstemming, vraagt om geduld. Seksualiteit is veel meer dan erotiek. En dat volmaakte beeld van vrouwen, dat staat natuurlijk heel haaks op de werkelijkheid. Dit is een soort volmaakt, niet realistisch beeld van vrouwen dat op een reclamebord of in films wordt neergezet. En dat man en vrouw seksualiteit even hetzelfde beleven, dat is niet de werkelijkheid. Man en vrouw zijn heel erg verschillend. Het beeld in een videoclip of in een pornografische fragment is dat het zo gebeurd is. Seksualiteit gaat snel en heftig en in een oogwenk is het allemaal voorbij. De werkelijkheid is dat er tijd nodig is voor goede seksualiteit. En zoals je van een maaltijd pas echt geniet als je ervoor gaat zitten, als je er de tijd voor neemt, zo is het ook met seksualiteit. Genot staat voorop. Ik denk dat dat een van de meest aantrekkelijke dingen is in pornografie. Je geniet ervan, je hebt niet te maken met de werkelijkheid dat seksuele verlangens niet op elk gewenst moment bevredigd kunnen worden. In pornografie krijg je wat je wilt en neem je wat je wilt. Een vrouw op internet is onbeperkt beschikbaar. Monogamie is uitzonderlijk. Waar hoor je nou over samen oud worden? Over werken aan je huwelijk? Over trouw blijven? Over door de stormen van het leven, door goede jaren en door moeilijke jaren, toch zij aan zij blijven staan? Seksuele vrijheid, dat is pas echte vrijheid. Je ontdekt wat bij jou past. En als je geen dingen doet tegen je zin in, dan ga je een gelukkige seksuele carrière tegemoet. Ben je homo? Prima. Kijk je porno? Ja, wie niet? Heb je pornografie nodig om opgewonden te raken in je relatie? Praat erover met je vrouw. Oké, als het voor jullie beiden prima is. De werkelijkheid is dat de vrije seksuele moraal heel veel onvrijheid met zich meebrengt. Misschien heeft u het gelezen, het was midden in de zomervakantie, een onderzoek van de GGD in Limburg. omvangrijk onderzoek. Meer dan 10.000 jongeren zijn bevraagd op grensoverschrijdende seksuele ervaringen. En er kwam naar voren dat 41% van de meiden en ook 21% van de jongens aangeeft dat ze tegen zijn of haar wil seksueel contact hebben gehad. Cijfers om van te schrikken. Als ik zo'n getal lees, dan denk ik aan alle deskundigen die al jarenlang ons waarschuwen tegen het gevaar van pornografie. Porno lijkt de ultieme vorm van vrijheid, maar het is slavernij. In werkelijkheid wordt je beeld van seksualiteit zo misvormd dat het de weg opent naar grensoverschrijdende contacten. Nou, als laatste de leugen over homoseksualiteit. Ik ga daar niet uitvoerig op in nu, maar staat natuurlijk haaks op de bedoeling van de Heere met seksualiteit. En met deze leugens, broeders, worden wij, worden onze gezinnen, worden uw catechisanten en worden de gezinnen van de gemeente overspoeld. Ik wil met u toe naar een aantal cijfers uit een onderzoek onder christelijke jongeren. Het is een klein beetje gedateerd. Begin 2013 publiceerde dokter Hans van Dijk van de Tilburg University een onderzoek naar seksueel gedrag onder christelijke jongeren. Ik meen dat het zo is dat hij studenten van christelijke studentenverenigingen bevraagd heeft op een heel aantal aspecten van hun seksuele gedrag. Ik meen dat het gaat om iets van 1500 studenten uit de breedte van christelijk Nederland, die hij gevraagd heeft naar, ja, hoe denk je over seksualiteit en wat doe je in de praktijk? Laten we gaan naar een paar cijfers uit dat onderzoek. Deze: heb je thuis voorlichting gehad? Nou, ongeveer de helft zegt daarvan ja, en op een goede manier. Nou, dat viel me nog niet eens heel erg tegen, ongeveer de helft. Maar de andere helft moet het met minder doen of heeft helemaal niet gesproken met ouders over seksualiteit. Deze, zelfbevrediging. Daar gaan we nu niet over in discussie hoe je dat moet zien, maar laat wel zien, vrijwel alle jongens en ook ruim de helft van de meiden heeft ervaring met zelfbevrediging. Kijk of lees je porno. Zie je dus dat slechts 10% van de jongens, jonge christenen, geeft aan nog nooit naar pornografie te hebben gekeken. 90% heeft het wel gedaan, een deel daarvan is er weer mee gestopt, maar ruim de helft van de jongens geeft aan, ja, ik kijk naar pornografie. En wie denkt dat dat meiden helemaal niet raakt, ook veel minder, maar ook een deel van de meiden, 30%, heeft ervaring met het kijken naar pornografie. Heb je seks gehad? Ik zeg erbij dat het niet hetzelfde is als geslachtsgemeenschap. Dat was niet de vraagstelling. De vraag: heb je seks gehad? Bijna 4 op de 10 jongeren geeft aan, ja, ik heb seks gehad. Christelijke jongeren. Cijfer over seksueel misbruik. Deze vraag: heb je wel eens een negatieve seksuele ervaring meegemaakt? We vergeten wel eens dat dat ook jongens kan treffen. 5% van de jongens geeft ja als antwoord op deze vraag. En maar liefst 26% van de meiden geeft aan negatieve ervaringen te hebben met seksualiteit. Ik sla dit even over. Homoseksualiteit. Veel minder. Overgrote deel van de christelijke jongeren geeft aan, ja, ik ben heteroseksueel. 93% van de jongens en 94% van de dames. Maar toch ook een deel van de jongeren, christelijke jongeren, geeft aan twijfels te hebben over hun seksuele gerichtheid of al helder te hebben dat ze homoseksueel gericht zijn. Nou, best aangrijpend. Als je zo'n cijfer nou eens doorvertaalt, hè, 6%, een gemeente van 1000 mensen, dan praat je toch over tientallen. Stel nou eens voor dat het voor de helft overdreven is. Dan nog, in een gemeente van 1000 mensen zijn er 30 die worstelen met gevoelens van homoseksualiteit. Het gaat aan de deur van onze gemeente niet voorbij. Nou, loverboy-problematiek, seks via social media was geen onderdeel van het onderzoek, maar ook dingen die leven op christelijke scholen en onder christelijke jongeren. Tot zover, broeders, een verkenning van de verseksualiseerde samenleving. Seksuele zonde, seksverslaving, een ontuchtige levenswandel, ze komen voor in uw gemeente. En vergeet niet dat ze ook voorkomen onder kinderen van God. Dat ze ook voorkomen onder ambtsdragers. Wat dacht u van Simson, een dienaar van de Here, die een hoer bezocht? Wat dacht u van David, koning en de man naar Gods hart, die overspel pleegde met Batseba? Wat dacht u van Salomo? En gaan we zo maar door. Ik wil toe naar het tweede deel van deze inleiding. Wat hebben deze cijfers ons te zeggen? Wat moeten wij hiermee? Wat kunnen wij hiermee? En ik worstel met die vragen. Ik heb geen pasklaar antwoord hierop. Het is niet zo dat ik vanmiddag een lijstje met adviezen geef en tegen u zeg van nou, ga dat doen en dan, ja, dan komt het wel goed. Toch zou ik een aantal gedachten aan u willen meegeven in de hoop dat ze u helpen om een dam op te werpen tegen de tsunami van erotiek die over onze gezinnen, over onze gemeenten wordt uitgestort. Ik zou niet willen dat we vanavond naar huis gaan en zeggen, ja, jongen, jongen, het is toch allemaal wat. En we gaan weer over tot de orde van de dag. Laten we samen zoeken naar een aantal mogelijke antwoorden, een aantal suggesties waar u wellicht in de praktijk iets mee kunt. In de eerste plaats, de seksualisering van de samenleving zegt ons veel over de geestelijke werkelijkheid waarin wij staan. Seksualiteit is een gave van God. Een schone gave, een bijzondere gave waar we hem voor mogen danken. Maar de vorst der duisternis weet op een listige manier juist deze invalspoort te vinden. En ik neem aan dat vanmiddag niemand het bestaan van de vorst der duisternis zal ontkennen. En toch vrees ik dat we soms over de duivel denken en spreken als een leeuw die in Blijdorp achter de tralies zit. Hij heeft wel scherpe tanden, maar hij kan toch nooit bij ons komen. En dan begin ik maar bij mezelf. De Bijbel leert ons dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw en dat hij zoekt wie hij zou kunnen verslinden. In de tweede Korinthebrief staat, ik lees de tekst letterlijk voor, dat de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Daar is het de duivel om te doen. Hij wil koste wat kost voorkomen dat wij bestraald worden met het licht van het evangelie van Jezus Christus. En daarin is de duivel heel erg creatief. Hij heeft 6000 jaar ervaring en hij weet heel goed dat de invalspoort van de seksualiteit een hele effectieve is. We zien het om ons heen. Ik werk bij de Vluchtduivel als hulpverlener. Ik ben onder andere betrokken bij de hulpverlening aan mannen en jongens die seksverslaafd zijn. Heel vaak gaat dat over pornografie. En dan zal ik echt niet zeggen dat al die mannen bezet zijn met de vorst der duisternis. Soms zijn het hele onzekere mannen, onzekere jongens die hopeloos op zoek zijn naar hun eigen identiteit. Maar we mogen tegelijk niet ontkennen dat de vorst der duisternis hier zijn hand in heeft. Als ik in Spreuken 7 lees van Salomo die uit het raam kijkt en die zegt, ik zag een jonge man die verleid werd door een vrouw en hij is als een os die meegevoerd werd naar de slacht. Dan zeg ik, kijk, ja, dat zie ik nou om me heen. En als ik lees in Efeze 6 over de vurige pijlen van de vorst der duisternis, dan moet ik zeggen, pornografie is een van die vurige pijlen. En hij richt ze in het bijzonder op de vernietiging van het christelijke huwelijk en het christelijke gezin. Hoeveel huwelijken staan er niet onder spanning of zijn vernield door hoererij, door seksverslaving, door seksuele onreinheid? Wij bevinden ons in een strijdperk waarin de vorst der duisternis rondgaat als een briesende leeuw. Dat is het eerste. En de strijd moet gevoerd worden met geestelijke wapens. Dat is het eerste. Tweede suggestie is dat de Heilige Schrift ons heel veel waardevol en concreet onderwijs biedt over het onderwerp seksualiteit. Ik ga ga dit niet al te uitvoerig behandelen. Dan wordt het een hele bijbelstudie over seksualiteit, maar zomaar een paar bijbelse gegevens. Als je begint te lezen in de Bijbel, dan lezen we daar dat in het paradijs al de opdracht was aan Adam en Eva om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen. Hoe? Ja, door gemeenschap te hebben, door seksualiteit met elkaar te beleven. Ik vind dat altijd een heel bijzonder gegeven uit de Bijbel. Voordat er zonde was, was er seksualiteit. En ook op andere plaatsen in de Bijbel lezen we over de vreugde die de seksuele omgang met zich meebrengt. Geniet het leven met de vrouw die u lief hebt. Salomo in Spreuken 5, verblijdt u vanwege de huisvrouw uwer jeugd. Laat u haar borsten te alle tijd dronken maken en dol steeds in haar liefde. Het Hooglied, daar weet u veel meer van als ik. Een lied waarin beelden gebruikt worden uit het liefdesleven van elke dag. Efeze 5, een prachtig hoofdstuk over het huwelijksleven, waarin wij mannen geroepen worden om zo onze vrouw lief te hebben zoals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En dan betrekt Paulus dat ook op de seksuele omgang. Dat een mens, een man, zijn vader en moeder zal verlaten, zijn vrouw zal aanhangen en één vlees met haar zal worden. En dan zegt Paulus, ik zeg dat ziende op Christus en op de gemeente. Nou, dus in de seksuele omgang mag iets gezien worden van de liefde van Christus. Zomaar een aantal Bijbelse gegevens waarin we zien, ja, dat seksualiteit een gave is van God. Waarin de Bijbel heel positief spreekt over deze waardevolle gave. Maar de andere kant is er ook. De Bijbel zwijgt niet over schaamte, over overspel. David, ik noemde het net al, over misbruik. Ik vind het altijd heel bijzonder. In mijn werk kom ik dat soms tegen. Slachtoffers van seksueel misbruik, van grensoverschrijdend gedrag. Ik vind het altijd bijzonder dat het de Heilige Geest behaagd heeft om een heel hoofdstuk te schrijven in de Bijbel over incest, over verkrachting. Tamar, 2 Samuel 13, die verkracht werd door Amnon, haar halfbroer. En tot in detail lees je hoe dat eraan toe gaat. De Bijbel reikt het ons aan. En zo zou er meer te noemen zijn. Prostitueebezoek, Simson, seksuele onreinheid. Paulus waarschuwt er stevast tegen in de brieven van het Nieuwe Testament. En waarom noem ik dit allemaal? Om te laten zien dat het woord van God ons heel veel aanreikt. Heel veel gelegenheden aanreikt om te spreken over seksualiteit. Ik moest denken aan Psalm 19. We hebben er net ook een vers uit gezongen. Dat zijn dierbare leer een straal van billijkheid verspreidt, daar ze alle onwaarheid haat. Dat zien we voor ons. Hè? Die stralen van het evangelie, van de Bijbelse leer, die zich ook uitstrekt tot het terrein van de seksualiteit. En nou is het niet aan mij om tegen u te zeggen, u moet zondag maar eens gaan preken over seksualiteit. U moet zich niet laten leiden door deze lezing daarin, maar door het licht van de Heilige Geest. Maar de andere kant is, als we zien dat onze gezinnen, onze jongeren, de volwassenen van de gemeente leven te midden van een onreine wereld, zouden wij ze dan daar tegenover niet confronteren met de frisse en heilzame en heilrijke boodschap van het woord van God. Dat is het tweede wat ik wil meegeven. In de derde plaats, seksuele vorming is nodig. De tijd dat we kunnen zeggen dat we geen slapende honden moeten wakker maken, is echt voorbij. Want deze honden worden vanzelf wakker. Of ze worden wakker gemaakt door Dr. Corrie. Of door de websites die onze jongeren en onze kinderen bekijken. Of door de films die het overgrote deel van de jongeren bekijken. Onze kinderen, onze jongeren worden opgevoed door talloze opvoeders. En de vraag is, wat bieden wij daar tegenover? Het leven in een verseksualiseerde samenleving is niet nieuw. Lees het Oude Testament en u komt het daar tegen. Onreinheid rond de afgodendienst, tempelprostitutie, vruchtbaarheidsrituelen. Lees het Nieuwe Testament en u leest daar dat Paulus stevast waarschuwt tegen het gevaar van seksuele onreinheid dat een reële bedreiging vormde voor de jonge christenen in het Nieuwe Testament. En de wereld van het Romeinse Rijk was een wereld die vulgair was en die plat was. Zeker in de uitleving van de zonde tegen het zevende gebod. Laten we niet verbaasd zijn als we om ons heen kijken. Er is niets nieuws onder de zon. En de vorst der duisternis haalt alles uit de kast om ons en onze kinderen te verleiden. Maar laten we niet werkeloos toekijken. En daarom, seksualiteit vraagt om aandacht. Moet besproken worden. De leugens van de verseksualiseerde samenleving moeten worden ontmaskerd. En van wie moeten onze kinderen en onze jongeren dat anders horen dan van ons? En laat daarin gezin en de kerk en de school drie handen op één buik zijn. Ik kom dan nogal eens tegen. Dat in de kerk gezegd wordt van ja, dat moet op school maar gebeuren. En de school zegt ja, de ouders die moeten dat doen. En ouders zeggen ja, we weten het niet zo goed. Hoe? Laat er worden samengewerkt. Ik ga niet voorschrijven hoe. Dat moet ook passen bij de cultuur van uw gemeente en bij uw eigen persoonlijkheid. Maar kijk niet werkeloos toe. In de vierde plaats, leer jongeren en volwassenen om rein te leven. Praten over seksualiteit is niet alleen maar zeggen hoe het niet moet en wat er verkeerd gaat en dat we leven in zo'n grote boze wereld. Dat mag, dat moet u ook doen. U moet ook waarschuwen en wees daarin ook maar helder en radicaal. Ik ben er niet vies van om te zeggen dat pornografie vergif is en dat homoseksualiteit ingaat tegen Gods bedoeling met het huwelijk. En dat zelfbevrediging het missen is van het doel met seksualiteit. Ook de Heer Jezus is radicaal. Als hij zegt, indien uw oog u ergert, ruk het uit. En indien uw hand u ergert, hou het af. We mogen daarin radicaal zijn. Maar daar moet het niet bij blijven. Paulus stopt daar ook niet. Paulus waarschuwt scherp tegen de zonde. Maar Paulus die spreekt ook over de christelijke levenswandel, over het navolgen van Christus, over het zoeken van de dingen die boven zijn, over een wandel die in de hemel is, over de vervulling met de Heilige Geest, over het aandoen van de nieuwe mens, over het christelijke huwelijk zoals de Heere dat heeft bedoeld. En in feite heeft dit alles te maken met de vrezen des Heren, met een leven met de Heere. En dat is het geheim, Gods verborgen omgang, die zielen vinden waar zijn vrees in woont. En naar mijn overtuiging is het de taak van de kerk en van de school en van de ouders om aan onze jongeren te laten zien wat het betekent om de Heere te dienen. Om ze heilig jaloers te maken op de dienst van de Heere. Om ze te wijzen op de rijkdom van een leven met Hem. En ja, daar hoort ook bij dat je rein leeft op seksueel gebied. Dat de Heere koning is op alle terreinen van je leven, ook op het terrein van de seksualiteit. Het is niet gemakkelijk om eerlijk over de zonde te spreken, maar ik denk dat het nog moeilijker is om bijbels te onderwijzen hoe de Heere het wel heeft bedoeld. Een van u, ik zal niet zeggen wie, maar die vertelde me vorig najaar dat hij in zijn eerste gemeente begonnen was bij Genesis 1 met preken. En zo, ik weet niet waar hij inmiddels is aangeland, maar begonnen gewoon op de eerste pagina's van de Bijbel. En dan kom je in de eerste hoofdstukken heel wat onderwijs tegen over het huwelijk en seksualiteit. En hij vertelde me hoeveel reacties dat opleverde vanuit de gemeente. Mensen die aanklopten bij de pastorie of die een mailtje stuurden en die vragen stelden die voor het overgrote deel gingen over huwelijk, liefde en seksualiteit. Dat is zo'n voorbeeld. Helder onderwijs vanuit de Heilige Schrift. Leer jongeren om rein te leven. Het onderstaande citaat stuurde een collega mij een tijd geleden toe. Een citaat van Bonhoeffer. Ik heb niet zoveel verstand van Bonhoeffer, u waarschijnlijk veel meer, maar ik vind het wel een heel mooi citaat. Het is de belijdenis van de kerk dat ze geen overtuigend tegenwicht kon bieden tegen het belachelijk maken van kuisheid en het propageren van normloze seksualiteit. Ze, de kerk, was niet in staat om boven een incidentele morele verontwaardiging uit te komen. En ze heeft het feit dat ons lichaam het eigendom is van Jezus Christus niet krachtig verkondigd. Ik geef het maar door. Dat was 4. 5. De noodzaak van pastorale zorg. Gewone, goede, bewogen pastorale zorg. Er zijn ongetwijfeld onder u die daar hele waardevolle dingen over hebben gezegd en hebben geschreven. Ik ga nu geen lezing houden over wat pastoraat is, maar er zijn ook in uw gemeente mannen en jongeren die porno kijken. Of die daar misschien wel aan verslaafd zijn. Er zijn ook in uw gemeente mensen die overspel plegen of die dat hebben gedaan in het verleden. Er zijn huwelijken die onder spanning staan vanwege seksuele onreinheid. Er zijn in uw gemeente ook mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens. En de vraag is, waar kunnen zij terecht met hun vragen? U bent geroepen om de kudde Gods te wijden. En bij dat wijden hoort ook dat u leiding geeft aan zondaars. Die hopeloos vastzitten in de strikken van onreinheid en van zonde. Dat u luistert naar de diepe worsteling van mensen die constateren dat ze homo zijn. Er zijn op seksueel gebied heel veel verleidingen. En de apostel Paulus roept ons, ertoe op in Galaten 6, broeders, indien ook één mens vervallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht, met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. De vraag is, voor mij en voor u, zijn wij zulke lastdragers? Mensen die worstelen met een geheim waar ze zich diep voor schamen, die stappen niet zomaar op iedereen af, maar die willen zeker weten dat hun geheim bij u veilig is. Die hebben nodig dat u naast ze gaat staan, dat u over hen bewogen bent. En jazeker, dan mag u ook in alle ernst en in alle radicaliteit de zonde aan de kaak stellen. Graag betrek ik hierbij ook de pastorale zorg voor mensen die worstelen met homoseksuele gevoelens. Het is me dikwijls opgevallen dat de drempel voor mensen die in onze gezindte daarmee worstelen, de drempel om daarover te gaan praten heel erg hoog is. En ik erken ook dat het moeilijk is. Homoseksualiteit is een moeilijk thema. En toch denk ik dat er veel gewonnen zou zijn als wij in de christelijke gemeente beter in staat zouden zijn om homofielen, laat ik het maar even zo zeggen, te ondersteunen en te begeleiden. Wat als iemand van harte wenst om zijn kruis achter Christus te dragen en ook in de praktijk van het leven rein te zijn, maar ondertussen wel homoseksueel gericht is. Wat moet zo iemand met zijn vragen, met zijn strijd en met zijn worsteling? Ook dan is pastorale zorg nodig. En broeders, neem deze vraag eens mee. Hoe staat het in mijn gemeente met de pastorale zorg, ook voor mensen die worstelen met gevoelens van homoseksualiteit? Dat is het 5e, pastorale zorg. Het 6e, bijbelse en praktische toerusting op het gebied van huwelijk en gezin. Ik heb al iets over gezegd, maar toerusting van gezinnen en van huwelijken van de gemeente. Om zomaar 2 concrete suggesties te noemen, huwelijkstoerusting, huwelijkscategese. Avonden waarin jonge stellen, misschien ook wel stellen die niet zo jong meer zijn, onderwezen worden in de Bijbelse beginselen van het huwelijk. En praktisch worden toegerust hoe ze vorm kunnen geven aan de alledaagse praktijk van het huwelijk. Ik denk aan opvoedkringen in de gemeente, gewoon binnen de gemeente of binnen de wijk, waarin ouders elkaar ontmoeten en samen delen waar ze in de praktijk van hun gezinsleven tegenaan lopen. Dat is het 6e, bijbelse en praktische toerusting op het gebied van huwelijk en gezin. En ja, daar hoort dan ook bij seksuele opvoeding, het thema seksualiteit. Maar het is veel breder dan dat. Dat is het 6e wat ik wil noemen. De 7e plaats, een gezond gezin. In mijn werk voor de Vluchthuvel ben ik nauw betrokken bij de behandeling van mannen die seksverslaafd zijn. En een van de grote deskundigen op het gebied van seksverslaving, Gert-Jan van Zessen, geen christen, heeft heel veel wel gepubliceerd over dit thema, die deed eens de opvallende uitspraak, seksverslaving gaat niet over seks. Dan denk je, ja, hoe zit dat? Hoe bedoelt hij dat? Nou, dat is een merkwaardige uitspraak. Maar toch schuilt er wel veel waarheid in. Want hij zegt, mensen die willen breken met seksverslaving, die gaan vaak heel hard proberen om geen pornografie meer te kijken, niet meer te bellen naar een sekslijn, niet meer naar prostituees te gaan. En die binden daar de strijd mee aan. Nou, dat is op zich heel terecht. Dat is ook goed. En toch zit daar vaak niet de sleutel tot echte innerlijke verandering. Want seksuele zonden zijn een symptoom van, ja, laat ik maar zo zeggen, innerlijke leegte, innerlijke dorst. En wat nu nodig is, is dat die leegte wordt opgevuld. Dan heb ik het natuurlijk over de diepe dorst die iedereen van ons heeft. En waarvan Augustinus zegt dat ons hart onrustig is totdat het rust vindt in God. Maar we kunnen dit ook heel praktisch maken. Seksverslaafden moeten leren om, ja, vader te zijn in hun gezin. Om hun verantwoordelijkheden op te pakken. Om zinvolle relaties aan te gaan. Om anders naar zichzelf te kijken. Om anders met moeilijke situaties om te gaan. Die moeten leren om zichzelf in de kraag te vatten. Om te gaan investeren in hun huwelijk en in hun gezin. Dus het gaat er vooral om dat er een andere richting komt in je leven. Dat alle energie niet meer gaat zitten in pornografie of in erotiek, maar in goede, in gezonde dingen. Ik hoop dat u me kunt volgen. Ik denk dat deze gedachtegang ook van toepassing is op het omgaan met samenleving die vol erotiek is. Want pornografie is als het drinken van zout zeewater. Je krijgt er alleen maar meer dorst van. En ik ben ervan overtuigd dat we de seksualisering van onze samenleving niet alleen maar moeten bestrijden door heel veel over seksualiteit te gaan praten. En daar avonden over te gaan beleggen, dat is waardevol, dat onderken ik zeker. Maar we moeten het ook hebben over hele gewone dingen. Over een gezond gezin. Over gerichte aandacht voor je kinderen. Over gezinnen waar stabiliteit is en rust is. Over huwelijken waar liefde woont. Over vaders die thuis zijn. Over moeders die beschikbaar zijn. Over tijd om over de dienst van de Heere te praten. Over huiswerk, wat nagekeken moet worden bij je kinderen. Over betrokkenheid bij familieaangelegenheden. Dus een heel aantal gewone, gezonde dingen die horen bij het leven van elke dag. En door deze dingen te doen, door zo een gezond gezin te vormen, geven wij aan onze jongeren een basis mee. Geven we ze ruggengraat, waardoor ze sterk staan, ook in de strijd tegen seksuele verleidingen. Dat is het zevende wat ik wil meegeven. En ik wil dat advies ook maar doortrekken naar een gezonde gemeente. Want eigenlijk geldt daarvoor hetzelfde. Ik ga er niet voor pleiten dat u volgende week een bezinningsavond moet gaan houden over seksualiteit in uw gemeente. Dat mag overigens wel. Ik onderken ook zeker het nut daarvan en wellicht ook wel de noodzaak daarvan, maar we zijn daar niet mee klaar. Daar kom ik nog wel eens tegen. Mensen zeggen, ja, we hebben daar vorig jaar eens een avond over gehouden, ze hebben het een keer gehoord en ja, dan stopt het weer. Maar er is meer nodig. En wat is dat dan? We hebben gemeenten nodig die een gemeenschap zijn, waar liefde woont, waar mensen worden gezien en worden gerespecteerd en erbij horen. Waar mensen betrokken worden en nodig zijn in de praktijk van het gemeenteleven. Waar het pastoraat functioneert naar Gods bedoeling. Vermanend waar het nodig is. Vertroostend waar nood is. En met de bewogenheid en de langmoedigheid die de Heere Jezus ons heeft voorgedaan. En binnen zo'n gezonde gemeente kan het zeker zijn dat er gepraat wordt over seksualiteit. Jazeker. En wat is het dan goed als een man die worstelt met pornografie aanklopt bij zijn wijkouderling en zegt, kunnen wij eens praten? Of als een jong stel met de JV-voorzitter spreekt over grenzen in je verkeringstijd. Hoe ga je daarmee om? Wat kan wel en wat kan niet? En wat is het dan mooi om te horen dat jongens in de gemeente elkaar opzoeken en samen praten over strijd tegen pornografie. Of sterk staan in een wereld vol seksuele verleidingen. En zo zou ik meer concrete voorbeelden kunnen noemen. Maar laat het spreken over seksualiteit geen geïsoleerd thema zijn. Geen thema waarvan we zeggen, nou, dat hebben we ook weer gehad. Maar laten we eraan streven, dat eraan werken, dat de gemeenten werkelijk een gemeenschap zijn. Nou, als u iets concreets zou willen meenemen naar aanleiding van deze middag, dan zou ik zeggen, agendeer dit eens op de kerkraad. Zijn wij een gezonde gemeente? Is onze gemeente werkelijk een gemeenschap met alle facetten die daarbij horen? Broeders, dit is wat ik aan u wilde meegeven. We hebben nagedacht over het leven in een verseksualiseerde samenleving. We hebben de diagnose gesteld en we hebben samen gezocht naar het medicijn of een medicijn of in elk geval een aantal vitamines die ons kunnen helpen om te staan in deze wereld. Het grote doel van uw en mijn werk is dat vanaf de opgang van de zon tot aan de ondergang van de zon de naam van de Heere geprezen worden. En ik hoop dat we daar allen bij mogen worden ingeschakeld. Dank voor uw aandacht.